voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schrift gedeeld en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Filemon, vers 1 tot 20. We noemen nu Filemon, vers 1 tot met 20. We zingen psalm 107, vers 1. Psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 77, vers 8. En psalm 147, vers 2. We noemen nu de schriftlezing Filemon, vers 1 tot 20. En we zingen psalm 107, vers 1. Psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 77, vers 8. En psalm 147, vers 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zullen we samen zijn voort met het zingen van Psalm 107 en daarvan het eerste vers. Looft, looft de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 107. gedeelte worden gelezen uit Gods heilig, dierbaar en onfeilbaar woord. En wel uit de zendbrief van de apostel Paulus aan Filemon. Waar wij vanmorgen bij de tweede keer en voor de tweede maal bij wensen stil te staan. De zendbrief van de apostel Paulus aan Filemon. Voorafgegaan door de lezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, den geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huizen is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan den Heere Jezus en jegens al de heiligen. Opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goeds, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, den welken ik in mijn banden geteeld heb, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welken ik weder gezonden heb. Doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, den welken ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben, nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwe hierin genieten in den Heere. Verkwik mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden u lieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
Verootmoedigen we ons voor het heilige aangezien des Heer in een gemeenschappelijk gebed. Zo is ook deze dag ons nog geschonken, is ook ons het leven nog gelaten. Heren, en dat zal toch opgemerkt moeten worden. Het opmerken is beter dan het vette der ram. Het opmerken van uw hand, van uw werken, van uw genade. Ook deze algemene genade. Vanmorgen nog op te mogen staan. Maar bijzonder ook nog op te mogen gaan naar uw huis. Daar waar uw woord mag klinken, waar de gebeden mogen worden opgezonden, waar nog een kerk samen mag komen om van u te horen over u. Heren, want dat is toch kort gezegd waar het wezenlijk om gaat. Van u te horen. Nee, geen stem der mens die altijd dwalen, maar uw stem van de God der waarheid over u. Want Heere, u alleen bent goed. En dat zeggen ze allemaal die verlost zijn. We hebben het samen gezongen uit de banden van de tegenpartij. Uit de banden waarmee wij alle van nature gebonden zijn aan uw grote tegenstander, de leugenaar van den beginnen, de moordenaar van den beginnen, de vorst der duisternis. Bevrijd te worden om dan te leren, God is goed. U alleen, ach, en dan is die ziel verblijd, wanneer hij van u mag horen. En mag het wel eens wezen uitzien om eeuwig bij u te zijn. Om u eeuwig te horen spreken. De taal van de liefde van de drieënige God. Heren, mag het zo zijn ook vanmorgen. Dat we daartoe gekomen zijn om dat te horen. Maar is dat niet zo, dan zou dat nog anders kunnen worden. Dat ons hart nog verwijt zal worden, onze ogen nog geopend, onze oren ontsloten om te zien en te horen dat ene nodige. En waarover de kerk voor eeuwig de blijdschap ingelegen zal zijn, u te kennen. Dat is het eeuwige leven. Heere, de genade is geopenbaard, ook deze morgen, in het opwekken van ons uit de slaap, in het opbrengen van ons naar uw huis om daar te horen. En zou u dan ook daar nog een zegen willen bereiden, opwekken uit die andere slaap, de slaap des doods. Dat is de slaap van die geestelijke dood, het leven buiten u. Heere, mag daartoe ook vanmorgen de bezuin nog een helder en alles doordringend geluid geven. Dat we hier wakker worden gemaakt. We weten wel dat wij krachtens onze val in Adam slapen de armen van de Satan. Maar wij weten het niet bevindelijk. En wilt u daartoe dan ook uw woord nog gebruiken. Wakker maken jong en oud tezamen. Hier en thuis. Want op weg en reis naar de eeuwigheid zal er toch een wonder moeten geschieden. En wat is dat wonder anders dan van dood levend gemaakt worden. Heren, wij kunnen het vaak zo stellen met wat veranderingen. En wat is dat gevaarlijk als het niet verder komt. Namelijk in de armen van die ander. Om dan een ander leven te mogen kennen. Wat kunnen we door de inblazing van de duivel ook daarin nog zo rustig wezen. In onze kerkgang, in onze godsdienstige plichten die te vervullen. En daarin nog een zekere aangenaamheid te hebben, Heere, terwijl het te kort is en dat te weten en toch door te gaan. En ook vanmorgen te leren dat het allersmartelijkste is voor een mens, ook na ontvangen genade, niet een volkomen heiden te zijn die openlijk uitspreekt van u niet te willen weten. Ook niet de mensen zijn die doorbreekt in de zonde. Maar het allersmartelijkst is voor uw volk zo menigmaal. Dat leven niet in uitbrekende zon. Niet buiten de kerk komen, maar het leven waarin nou u gemist wordt. Waarin soms geleefd wordt alsof er geen God en geen eeuwigheid is. Heren, en u zijn er ook vanmorgen. En die zich zo in de kerk gezet hebben. En die zichzelf afvragen, maar is het dan nooit waar geweest? Als ik dan zo weer leef. Zo in een sleur meegenomen door de dingen van alle dag. Als die hunkering ontbreekt om u te ontmoeten in uw woord. Als de eeuwigheid niet meer trekt. Heren, heb ik me dan bedrogen? Ach, zo kan er veel zijn. Hoe weer zitten, u weet het, maar zou u voor ons allen dan nog dat woord levend willen maken? Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, in de terugleidende weg, nog wel eens tonen en nog eens willen laten zien wat er gebeurd is. Maar ook weer opwekken en verlevendigen om weer verder te gaan met bewustheid die weg te gaan, die houdt met al uw kinderen. Heere, wilt u ons bekeren? Zo zullen wij bekeerd zijn. En dat is het enige wat we niet willen. We willen u uit de handen blijven. Maar dat dat nou onmogelijk gaat worden. Gebruik daartoe uw woord. Als dat middel. Dat u zelf geordineerd heeft. Om daarmee kinderen op te wekken en te verwekken. Heere, gedenk ons hier in Vriezenveen of het rond de aarde waar de samenkomsten mogen zijn. Wilt u bijzonder wezen met uw oude volk Israël. Heere, de beminden om der vaderen wil. Paulus, zijn gebed was er iedere dag voor dat volk. Mozes wilde wel uit het boek des levens worden gedaan op dat volk. Maar bij het leven zou worden bewaard en tot het leven zou worden gebracht. Heere, mag er nog gebed zijn voor dat volk. Ook voor de heidenwereld, voor allen die nog buiten de kennis van Christus leven. En die heiden is ook dichtbij gekomen. Steeds meer ook in ons eigen dorp, in ons land te vinden. Heere, aanzie dan ook de nood van ons land, waarin wij samen ons bevinden. Terugzakkend in de duisternis van de tijden die wij dachten achter ons te hebben, maar die teruggekomen zijn. Een heidens land nu al wezenlijk en werkelijk. En we verstaan dat nog niet. Maar het zal wel blijken. Maar zou het ook daar nog willen werken? Of het rond der aarde door u en tot u en op u bekeren? Gedenkt u ons volk en vaderland, allen die regeerverantwoordelijkheid hebben. Gedenkt u de kerk in al haar hoedanigheden en heren. Daarvan moeten we ook met smart beleiden. Dat er zoveel is niet naar uw heilige wil. Waar nog verbrokenheid is. Lieflijkheid en samenbinding liggen daar zo gebroken. En er is geen smart. En er is geen komen onder de slaande hand. Geen besef voor het oordeel dat daarin is gelegen. Wel spreken over de laaghangende wolken, maar ze niet beleven. Als zo rechtvaardig om daar nou onder te buigen. Heere, zoveel. Zoveel van de plaats. Misschien roepen we het wel eens uit, alles van de plek. Maar dat kunnen we ook niet bekijken. Maar Heere, geef nog dat uw kerk verwaardigd mag worden. Weer in dit land te mogen spreken. En te mogen getuigen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Verwakker dan nog uw volk wat er nog is. En bewaar het voor verder inzinken. Gedenk ook ons die hier nog samen mogen zijn. Heren, dat voorrecht ook niet beseffen. Maar wilt u ook daar nog een indruk van geven? Wat het is om in alle rust hier nog samen te mogen zijn. En wilt u ons ook bewaren bij die dierbare waarheid. Die nog iedere zondag hier mag worden verkondigd. Hoe God de mens bekeert. Wat in ons leven moet gebeuren. Want dat ook de weg mag en zal zijn van al diegenen die niet vreemd zijn gebleven aan uw genade. En wat ook de heerlijke toekomst is van uw kerk. Als die verzwolgen mag liggen in uw eeuwige liefdearmen. Heere, bewaar dat pand dat u ons hebt toebetrouwd. Bewaar ons bij dat pand. Bewaar alles maar. Want Heer, als wij moeten bewaren. Ach. Eén keer is dat gebeurd in het paradijs en u weet het. En u wist het. En wij zullen het ook moeten leren. Ons is niets toebetrouwd en daarom die schat weggelegd. Heer, wat groot, gedenk ons. Bewaar en spaar ons. Ook als gemeente, in alle zorgen die daar kunnen zijn. Bijzonder ook van de jongeren. Die misschien vanmorgen zeggen, wat is dat voor zorg? Dat er voor ons gebeden moet worden. Wat is er voor zorg dat we jong zijn? Nee, Heer, maar omdat er zoveel meer gevaren zijn dan in de tijd dat wij ouderen jong zijn geweest. En dat de wereld maar bozer wordt en angstiger. En Heer, nog meer dan ooit tevoren. Uw sparende, bewarende en voortleidende hand wil u ook over deze gemeente, de jeugd van de gemeente, uitstrekken. Bewaar ook haar bij die oude waarheid, dat ook hier gezucht mag worden. Heere, bekeer me, dat we er niet te jong voor zijn, maar ook te oud, dat we er nooit te oud voor kunnen wezen. Maar dat het alles zo nodig is, ook deze uw dag, als wij nog mogen horen de stem der liefde die lokt, die trekt. Bewaar ons, Heere, gedenk ook die vermoeid zijn en belast door ziekte van het lichaam of van de geest of beide. Worden benauwd, ook daarvan weet u. Heb ook dank voor hetgeen wij uit uw milde hand mochten ontvangen. Als weer een terugkomen was in ons huis uit het ziekenhuis. Voor klein en groot als er weer was en mogen herstellen. Heer, ook daarin uw hand ze mogen opmerken. Eén ding blijft voor ons wel nodig. Bind het iedere dag maar weer op, Heer. Geen dag zonder dat besef. We moeten van nieuws geboren worden. En wil daartoe werken. ook in deze uw gemeente. Uw verzoening over onze zonden, ook van dit vroege morgenuur. En geef ons nog het goede uit uw hand te smaken. Omdat uw naam daarin verheerlijk zal worden. Tot roem van vrije genade, om Jezus wil. Amen. Geliefden, wij mochten de vorige keer stilstaan bij de schrijver van deze brief. Dat is Paulus. 'S Morgens hebben wij gedacht over en nagedacht over Paulus, hoe hij in Caesarea ondervraagd zijnde van de Romeinse stadhouder en de Joodse koning een beroep heeft gedaan op de keizer in Rome, hoe hij daar ook gebracht is. We hebben gehoord hoe daar in Rome, in een zelfgehuurde woning, deze Paulus een jonge man mocht ontvangen die weggelopen was van zijn meester. Paulus in Rome, een gevangene van Christus Jezus, een gevangene voor en van de levensvorst, mocht een middel wijzen om blinde zielsogen van een weggelopen jongen te openen, om dan voor deze weggelopen slaven goed woord te doen middels een brief aan zijn meester, tot wie hij nu moet terugkeren. En spreken wij dan vanmorgen over deze jongen, die weggelopen slaaf, die tot bekering is gekomen. Een jong mens. Wat is dat mooi. Een jong mens tot bekering. Onze kinderen, gemeente. Nog bekeerd mogen worden, horen we dat wel eens. Paulus spreekt daarvan in het 10e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan overdenken wij de slotwoorden waar hij spreekt van mijn zoon. De welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. En mogen we daarover vanmorgen spreken? Mijn zoon. Onesimus, de welke ik in mijn banden heb geteeld. Onesimus, zo schrijven wij boven de prediking, mijn zoon. Twee gedachten. Ten eerste aangaande Onesimus, in geestelijk opzicht de zoon van Paulus. Ten eerste weggelopen. Ten tweede vastgelopen. Onesimus, mijn zoon. Ten eerste weggelopen. Ten tweede vastgelopen. En als de Heer het geeft, een andere keer teruggelopen. Vanmorgen, mijn zoon Onesimus, weggelopen, vastgelopen. Gelopen. Zingen wij van Psalm 116, het tweede en het derde vers. Psalm 116, vers 2. Ik lag kneld in banden van de dood, daar dank der hel mij alle troost en missen. Het derde, och Heer, och Heer, mijn ziel, door u gered, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 116. gemeente, Onesimus woont in Colosse, in Klein-Azië, het huidige Turkije. Colosse geen grote stad, maar wel zeer welvarend en welgesteld. U vindt er niet alleen de kleine huizen van de armen, maar ook de grote herenhuizen en de luxueuze villa's van de rijken. En een van die rijken in Colosse is Philemon, eigenaar van slaven. En een van zijn slaven is Onesimus. Onesimus, een slaaf van Philemon in Colosse. En deze Onesimus, geliefde, heeft het niet naar zijn zin. U zegt, dat begrijp ik, slaaf. Jawel, maar toch. Onesimus, die leefde in een tijd met veel slaven. Die in het merendeel het veel slechter hebben dan Onesimus. Onesimus heeft eigenlijk geen reden om te klagen. Kijk maar eens. Hij dient bij een christelijke meester. Want Philemon, zijn meester, is bekeerd. Kind van God. Een tijd geleden was er een zendeling gekomen. Ene Paulus van Tarsen. En dat bezoek was niet ongezegend gebleven. De meester van Onesimus was door de pijl van Gods liefde getroffen. Verstorven aan zichzelf om het leven te ontvangen in Christus. En toen de meester van Onesimus Philemon bekeerd was geworden, was alles veranderd. Wie van een ander is geworden, verandert zelf, maar ook zijn omgeving moet dan ook noodzakelijkerwijs veranderen. Dan worden thuis de dingen ook anders. En het heeft deze slaaf Onesimus ook wel gemerkt. Als God een mens bekeert, dan wordt alles anders, geliefde. Dan krijgt hij ook zijn medeschepselen te zien in het licht van de eeuwigheid. Zijn medeschepselen, ja. Ook zijn huisdieren. Ook de bedelaars. De kinderen. Ook de slaven. Nee, Philemon heeft de slavernij niet afgeschaft. Maar onder de slavernij wel de dynamis, de kracht van de liefde gelegd. En dat betekent uiteindelijk het einde van de slavernij. Uiteindelijk. Maar goed. Onesimus heeft het wel gemerkt. Dat er veel veranderd is. Want zo'n Philemon gaat anders met zijn slaven om. Stelt dan redelijke eisen. Ziet zijn mensen niet meer als gebruiksvoorwerp die afdankt naar gedane diensten. Redelijke eisen stellen als het gaat over de arbeid, maar ook goede verzorging voor het lichaam en verpleging bij ziekte. Maar bovenal geestelijk onderwijs. Want Philemon mocht zijn slaven zien in het licht van de eeuwigheid. En er moeten ook slaven bekeerd worden tot God en door God. Omdat zij leven voor God. Dat was wel te merken na die verandering. Want het huis van Philemon is een kerkje geworden. Een kerkje. Ja, dat moet onze huisgezinnen eigenlijk ook zijn. Een kerk. Waar de schriften opengaan. En de gebeden worden opgezonden. De psalmen van David worden vernomen. Maar in nog een andere rijden. In een ander opzicht moet ik zeggen. Is het daar een kerk geworden. Want aan huis van Philemon werd werkelijk kerk gehouden. Daar kwam de gemeente samen. In het huisgezin. Als een huisgezin. Wat een gemeente ook moet zijn. Een huisgezin. gemeente ten huize van Philemon. Met een eigen voorganger, Epaphras. Dat is een verkorting van het Griekse Epaphroditos. Betekent vriendelijk zijn. Vriendelijk. En dat moet een voorganger ook wezen. En Epaphras mocht het woord bedienen en de sacramenten. Mocht zorg dragen. Voorzien op weg een reis. Naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Kijk. Dat is toch al een groot verschil, Onesimus. Om in zo'n gezin te leven. In dienst van zo'n meester. Als slaaf te staan. Nee, dan is slavernij nooit aantrekkelijk. Maar het maakt wel verschil. Ik durf het wel te zeggen vanmorgen. Voor deze Onesimus werd goed gezorgd. Toch? Niet naar zijn zin. En zeg je tegen Onesimus, ja, maar waarom kijk je zo somber? Waarom zo ontevreden? Is het hier dan niet goed? Kijk eens naar al die andere slaven. Onesimus schudt zijn hoofd en zegt, kan wel wezen. Ik wil hier weg. Ik wil hier niet blijven. En die slavernij, dat onvrijwillige werken voor een ander, dat wil ik niet meer. En die kerk, zeg me niet zoveel. Maar Onesimus, wat wil je dan? Ik wil vrijheid. Jeugd van Friezenveen, dat woord kennen we ook wel, hè? Vrijheid. Onesimus wil uitbreken, de wereld intrekken om te genieten. Ach, en die trek ligt in ieders hart. Nou zeg ik iets tegen de jeugd van Friezenveen vanmorgen. Misschien, ik hoop het niet hoor, maar misschien heb je iets dergelijks als Onesimus. Als je je vragen, wordt er goed voor je gezorgd? Dan zeg je, ja, als ik eerlijk ben, wel. Ik kan er eigenlijk niks van zeggen. En toch, ik wil weg. Ik wou dat ik 18, 20 was. En als ik dat ben, dan ga ik. Eigen baas zijn. De wereld verkennen. Onderzoeken. Vrijheid, ongebondenheid. De kluisters van me afwerpen. Als het leeft in jullie hart, dan vraag ik je vanmorgen dringend, wat jullie altijd wel doen hoor. Maar doe dat vanmorgen nog maar eens extra. Luister. Hoe dat afloopt, zo'n leven, in de zogenaamde vrijheid. En leer dan maar van Onesimus dat je nergens brengt, dan in de ravijn, tenzij God het verhoedt. Onesimus heeft het dus niet naar zijn zin. Hij wil weg. Ondanks alle goede zorg wil hij Colosse, het huis van Philemon, de slavernij, verlaten. Onesimus. Zijn naam is de Griekse vorm van Anisimus. Dat betekent ik ben nuttig, maar Onesimus is niet nuttig. Onnuttig. Onwillig. Onbekeerd, hij wil weg de wijde wereld in. Het avontuur, de verandering, de vrijheid, het genot, het vermaak. Hij wil weg. Maar iedere dag weer de vraag, hoe moet dat dan? Want dat is nogal wat. Een slaaf die vlucht. En die wordt opgepakt. Nou, die kan rekenen. Tenminste op brandmerking. Zo'n ijzer in het vuur gehouden op je lichaam. Brandmerken, vreselijke pijn. Maar dat is nog het minste. Je kunt ook gekruisigd worden. Of voor de wilde beesten geworpen worden. Dat gebeurde met weggelopen opgepakte slaven. Zo is het in het hart van Onesimus. Weg willen, maar niet kunnen. Maar die begeert om het toch te doen, wordt steeds groter en groter. En dan komt er toch een dag dat Onesimus geen weerstand meer kan bieden aan die begeerte om weg te gaan. En kijk de hand van Onesimus. Hij neemt het geld weg van zijn meester. Diezelfde hand doet 's avonds de deur open. En daar gaat Onesimus. In het nachtelijk duister verlaat hij Colosse. En gaat op weg naar Rome. En dan weet ik niet hoe hij gaat. Zou het lopend zijn geweest, dat is bijna niet te doen. Bijna 2800 kilometer. Of met een schip 380 kilometer. Hoe dan ook, in alle gevallen zeer gevaarlijk. Moeitevolle reis, maar Onesimus gaat. En er is maar één ding in zijn hart: vrijheid, ongebondenheid. En zo gaat hij naar Rome, de stad die lokt, om daar het leven te vinden. En zo reist hij over de wegen. En er zijn twee gevoelens in het hart van Onesimus. Eén van onrust. Ieder ogenblik kun je opgepakt worden. Ieder ogenblik herkend worden als slaaf. En dan, oh, die onrust. Eigenlijk geen ogenblik van je leven, zeker. En dat tweede gevoel is dat verlangen. En dat drijft maar voort. En geen moeite is te groot, geen berg te hoog. Of Onesimus overwint het alles. Rome trekt. Wat is Rome? Rome is groot. Daar kun je onderduiken, anoniem zijn. En in de massa je begeert een uitleven. Daar kun je lotgenoten vinden. Die er ook rondzwerven langs de Tiber. En te vinden zijn in de sloppende stegen van die wereldstad. Daar is het vermaak. Dat trekt Onesimus. Over de weg. Door alles heen. Totdat hij de stad binnenkomt. Rome. De vrijheid. De bestemming gevonden. Hier gaat het leven echt beginnen. Het leven van vermaak. Brood en spelen. En Onesimus gaat op in het leven van Rome. Ik weet niet waar hij allemaal komt. Er is zoveel. Aan de zelfkant van de maatschappij. Met al die armoedzaaiers. Die van stelen en van gegeven brood moeten leven. Heeft hij gewerkt of van diefstal geleefd. In kroegen en bordelen geweest. De holen van vermaak, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel. Eén ding weet ik zeker. Op een ogenblik is er in het hart van Onesimus gekomen een nog grotere onrust dan hij ooit heeft gekend. En een gevoel van leegte niet te beschrijven. Onrust en leegte in die grote wereldstad, te midden van die honderdduizenden mensen. Zoveel te genieten en toch zo leeg, zo nameloos leeg. Gemeente, het leven, ook vandaag, van zoveel mensen, van miljoenen en miljarden mensen, zo leeg. Nee, niet alleen in de sloppen, in de stegen, in de parken, op de straat, in de donkere kamers. Niet alleen dat leger van ellendigen dat door deze wereld marcheert. Maar ook in de stadions van ons land. Ook in de goed verwarmde huizen, herenhuizen in ons land. Voor de huisbioscoop. Opgaan in een leven van vermaak en ijdelheid, sport en spel, geld en goed, dat leven buiten God. Leeg, maar daar moet je wel achter komen. En dat is het wonder voor Onesimus. Dat is gebeurd daar in Rome. De leegte, zo groot, zo sterk. Hij kan niet meer verder. En dan gebeurt het. Hij die is weggelopen, gaat nu ook vastlopen. Vastlopen. In dit leven van ijdel vermaak. En als dat gebeurt, geliefde, dan komen de beelden en de woorden van vroeger terug. Ook bij deze Onesimus. De beelden van vroeger. En terwijl hij daar ligt, misschien wel in de goot, in de riool van Rome. Komen de beelden van Colosse terug. Van de warmte. Van de zorg. Van de liefde. Van de aandacht. De tederheid en de genegenheid. Daar niet opgemerkt. Maar hier gemist. Oude woorden klinken nu op het hart van Onesimus. Woorden van geloof, hoop en liefde die hij daar heeft gehoord. Met name de liefde van ene Jezus. Van wie gezegd werd dat hij zich dood had geliefd aan het vloekhout des kruises. Onder de prediking van die Jezus had hij geslapen. En opgelet wanneer het einde van de dienst weer was aangebroken. Nu komt het terug met zoveel kracht. Die Jezus. Diens liefde. Voor zondaren. Voor goddelozen. Voor weglopers. En die zijn bij hem welkom. Dat heeft Onesimus gehoord. En kijk, gemeente, die beelden en die woorden vullen nu het hart van die jonge man in Rome. Steeds meer en meer op. Nemen de overhand. En ik zeg het ook vanmorgen, jonge mensen. Ik hoop het niet, maar het zou kunnen dat je niet luistert. Dat aan je voorbij gaat. En dat je denkt, zal mijn tijd wel duren? Ik hoop het niet. Maar als het dan zo zal zijn, dat je eenmaal de kerk, je ouders verlaat. Dat die woorden meegaan. En toch eenmaal terug mogen komen. Te sterk geworden. Dat je vastloopt. Dat dan weer terugkomt. Dat er nog een weg is. Om de welverdiende straf te ontgaan. Een weg terug voor weglopers. Die vastgelopen zijn in Rome. In het Rome van hun eigen verdorven hart. Onesimus, geliefde. Vastgelopen. De zonde heeft haar bekoring verloren. De eeuwigheid wordt hem geopenbaard. En hij gaat het zien sterven. Is God ontmoeten. En dan met een vergooid en verzondig leven. Een heilige God onder ogen komen. Dat is voor eeuwig in de hel geworpen worden. En dan breekt er wat. Als dat besef wordt. Als die twee samen in het hart komen. Hoe het geweest is. En wat het geworden is. En wat het wezen zal, als je onbekeerd sterft, dan breekt er wat. En dan roept en ziet het uit, er moet wat met mij gebeuren. Zo kan het niet verder meer. En dan komt hem voor de geest. Onesimus in Rome, aan het einde met zichzelf gekomen, komt hem voor de geest. Die merkwaardige zwerver. Die Paulus, die op een zekere dag daar in Colosse was gekomen, bij zijn meester en had gesproken over Christus. Die Paulus, die altijd maar rusteloos voortreist om overal mensen op te roepen, laten we met God verzoenen. Die Paulus, oh, er werd veel over hem gesproken, hij weet het allemaal wel, daar in Colosse. En wat was het laatste ook weer, want hij had gehoord, Paulus gevangen genomen, daarin in Jeruzalem en toen naar Caesarea gebracht. En daar een beroep gedaan op de keizer. En naar Rome gebracht. Naar Rome. Naar Rome. Onesimus in Rome. Krijgt een gedachte aan Paulus. Te Rome. En vraagt hij me niet hoe. God weet het. Maar dan vind je zo'n man. En moet je alle straten door. Je vraagt het aan iedereen, weet u van Paulus? En misschien wel mensen gezien daar, die een ander leven mochten kennen, want dat zie je toch wel hoor. En gevraagd, weet je van Paulus? Hoe dan ook. Maar dan is Gods weg altijd. Dan brengt hij zijn volk bij het middel of het middel bij het volk. Maar ze komen samen. Altijd. En op een zekere dag is het gebeurd. Dat daar de deur van het huis van Paulus. In zijn zelfgehuurde woning immers verkerend. Dat de deur van het huis van Paulus langzaam open ging. En een jonge man binnenkomt. Onesimus komt bij Paulus om raad te vragen. Paulus, ik moet sterven en ik kan niet sterven. Ga maar zitten, jongen. Wat zal dat geweest zijn voor Paulus? Een rechtgeaarde dienaar. Dat er nou zo een binnenkomt. Zo'n musje komt binnenvliegen. Zo'n eenzaam musje op het dak daar. Die het niet meer weet. Je zou ze iedere dag wel willen zien. Maar zou je er ook raad mee weten? Het is wel eens gebeurd. En dan komt er zo'n verwondering in je hart. Heren, het is dat. Dat gebeurt nog. Dan zit er zo een voor je. Alles verzandigd. Eén grote chaos. Op weg naar de rampzaligheid. Hoe moet dat nou? En zo zit daar Onesimus. In het huis van Paulus vastgelopen. En hij gaat vertellen. En dan gaat Paulus eerst luisteren. Altijd eerst maar luisteren, zeg het maar. En dan gaat daar Onesimus vertellen van Colosse. En van zijn onvrede. Van die brandende begeerte naar de vrijheid. Die dacht dat hij gegaan is. Wat hij gestolen heeft. Hoe zijn reis geweest is. Waar hij terechtgekomen is. Wat hem overkomen is. En dan dat ogenblik Paulus. En het ging niet meer. En ik kon het niet meer. En ik heb het beseft. Ik zal straks eeuwig moeten branden. Onder Gods toorn. Dat heeft hij toch verkondigd. Toen hij bij ons was. En Epaphras, ook iedere zondag heeft hij het gezegd. En nou heb ik het gevoel, Paulus, dat ik het waardig ben. Paulus heeft geluisterd en dan gaat Paulus spreken. Dat is het tweede. Eerst luisteren en dan onderwijzen. En daar in Rome, in zijn huis, in dat kamertje, er waren ook anderen hoor. Lucas was er ook en anderen. Daar heeft hij gesproken. Paulus heeft gesproken van Christus. En hij heeft gesproken uit de volheid van zijn bloed. Hij spreekt biddend, smekend, want zo is dat dan. Als je zo'n jongen hoort en zo'n jongen toespreekt, dan is onder het luisteren en onder het spreken is er een gebed. En is er een worsteling. Is er barensnood. Deze jongen moet van nieuws geboren worden. Zo is dat. En zo spreekt daar Paulus. Van Christus, waar moet een mens anders van spreken? Van Christus die gekomen is voor weglopers. Die zijn ouderlijk huis met eeuwig gesproken de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. Om zwervers op te rapen. Die gewillig is geweest om onwilligen tot God terug te brengen. Spreekt van Christus. Gewillig, Onesimus, ook om jouw ziel te zaligen. Met zijn dierbaar bloed te reinigen. Kijk, daar zit zo, jongen. En dan zijn die woorden van Paulus druppels voor een dorstige ziel. En dan gaat Paulus spreken van echte vrijheid. Je dacht het wel gevonden te hebben. Onesimus, nou ben je erachter. Het is de dood, het is de eeuwige dood. Buiten Jezus is geen leven. Maar jongen, er is een andere vrijheid. Wie door de Zoon is vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Wat is dat dan, Paulus? Door de Zoon vrijgemaakt, dat is met Christus verenigd, zodat je één bent en dat je soms niet meer weet, ben ik het nou of het is Christus? Het één met Christus geworden, dat hij je leven is geworden. Dan ben je vrij om God te dienen, om aller dienaar te wezen. En die gebondenheid aan Christus, dat is ware vrijheid. En die dienst aan God, dat is een eeuwige leven. Dat is de eeuwige vreugde, dat is de eeuwige vrede. Jongen, en dat is te krijgen om niet, dat kost al niks. Zo daar gepreekt voor een arme, verloren, weggelopen, vastgelopen slaaf uit Colosse. Voorgesteld, de ware dienst. De heerlijkheid om slaaf te mogen zijn van Christus Jezus. En geliefde, in die woorden is God meegekomen. En die woorden van Paulus hebben beslag gelegd op het hart van deze jongen. En daar is het gebeurd, geliefde. Waar niet alleen een verhaal is verteld. Waar woorden van onderwijzing zijn gesproken. Waar ook knieën zijn gebogen. Kom, Onesimus, zullen we samen met anderen in de zeren. Of er nog bekeerd zou kunnen worden. We? Ja, Paulus ook nog hoor. Want de mens moet altijd maar bekeerd worden. Kom, laten we God bidden. Daar is God gekomen. Het onderwijs heeft hij gezegend. En Onesimus is bekeerd geworden. Ja, weet hij dat zeker? Dat staat toch zo? Mijn zoon. Paulus mocht een middel zijn in Gods hand om een kind te verwekken. Dus daar is inderdaad Onesimus van dood levend geworden. En Paulus, die het mocht zien, heeft het uitgeroepen. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Mijn zoon, die ik in de banden in de gevangenis, betekent dat, heb geteeld, voortgebracht als middel in Gods hand, als slijk als een heilige vinger, om zijn ogen te openen, om te spreken van die dierbaar Christus, een noodzaak die borg te kennen om met God verzoend te worden. Daar is er een van dood levend geworden, eeuwig worden. En daar is verwondering geweest. En verwondering gaat altijd over in aanbidding. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Een doorbrekend werk, ja. Mijn zoon, die ik in de banden heb geteeld. Daar is verheuging geweest, verwondering, aanbidding. Daar is ziel neergezonken, daar zijn ze samen neergezonken in de aanbidding van Gods ondoorgrondelijke wegen. En nu verstaat ook Paulus zijn weg. Een beroep gedaan om de keizer, om daar te getuigen van zijn onschuld, ja, maar nog meer. Om hier getuige te mogen zijn voor een weggelopen jongen, dat er nog het doen aan is voor de ergste en de grootste der misdadigers. Nu verstaat hij zijn weg. Hij moest in Rome zijn, alleen al voor deze jongen. Een slaaf loopt weg naar Rome. Een knecht beroept zich op de keizer van Rome. En dan komen ze samen. En God komt ermee. Dan kom je samen met het stof in de aanbidding. Gods wegen, zo hoog. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Zullen ze dat niet gezongen hebben, gemeente? Dat hebben ze gezongen. En zullen wij het samen ook zingen? 77. En daarvan het 80. Heilig zijn uw God uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Achtste van Psalm 77. welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, in de gevangenis een kind geboren. Ouders, zomaar een vraag. Hoe zit je nou in de kerk? Met een gebroken hart, o God, mijn kinderen moeten ook wederom geboren worden. Is dat erg dat we dat zo weinig horen? Het benauwt ons niet. Het verontrust ons niet. Dat is al een oordeel. Mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, bekeert nu nuttig. Nu werkelijk nuttig. Geliefde, vanmorgen bij vernieuwing ons beeld getekend. Wegloper. We zijn het allemaal weggelopen van God in het paradijs. Hem de dienst opgezegd. Eden, de hof, God verlaten om zelf God te zijn. De vrijheid. De vrucht, zo begeerlijk. Is de vrucht van de vrijheid. Rome is de wereld waarin de mens is ondergedoken om daar zijn vlees in uit te leven. Ik weet vanmorgen ook dat er mensen zullen zijn onder ons die dat niet zo herkennen. Niet iedereen is zo. De jongste zoon uit Lucas 15, maar daar moeten we toch ook vanmorgen aan denken, of niet? Die jongste zoon die het openlijk uitspreekt: Vader, ik wil gaan reizen. Geef mij geld en goed. Die openlijk ervoor kiest en uitbreekt in de zonde. Velen, met name de kerk, herkennen dat niet zo. Maar inderdaad, dat is om een oudste zoon. Ook daar in het huis van Filemon, een slaaf die misschien nooit is weggegaan. Die het wel wilde. En maar niet durfde. De jongste zoon en oudste zoon, maar allemaal kinderen. Van een ontaarde vader. Adam. Die God heeft verlaten. En inderdaad, de meesten blijven thuis. En dat kan ons ook zo het gevoel geven. Dat het nogal meevalt met ons. Nou ja, we zijn dan niet bekeerd, weliswaar. Maar ach, je kunt daar nog zo rustig in door. Want zoals je Onesimus zo'n reis maken. Zo je storten in het leven van zo'n wereld. U zou het niet eens durven. U zou het ook nooit doen. Nee, u blijft veel liever thuis hier bij de kinderen en bij de familie, in de gemeenschap. Je moet er toch niet aan denken. En toch een wegloper. Maar een andere. Een andere. Ook in ons godsdienstig leven. In ons klein burgerlijk leven van alle dag. We doen geen mens kwaad, nee. Maar we doen God niet goed. We doen God niet goed. En daarvoor zijn we toch geschapen. Tot uw lof en dienst bereid. Kijk, en daar ligt het, geliefde. En dan ligt het voor ons allen, jong en oud. Weggelopen of thuisgebleven met een rokkend hart. Maar allemaal onszelf bedoelend. En als we godsdienstig zijn. Vanmorgen de vraag is. Is onze godsdienst misschien onze God? Onze godsdienst, onze God. Dat genoeglijke leven. Toch onder de waarheid te mogen verkeren. Zo wat hart voor de kerk te mogen hebben. En zo gesteld. Kan het er allemaal nog wel mee door. Nou hoef ik niemand iets voor te schrijven. Ik zal het ook niet zeggen dat het dan verkieslijker is. Om dan maar met een Onesimus in de zonde uit te breken. Dat durf ik ook niet over hun lippen te krijgen. Maar ik geloof wel dat ik mag zeggen dat het wel veel gevaarlijker is nog. om uit te weven, uit de draden van je verstand en je gevoel je godsdienst te weven, met dat kleed omhangen, door de wereld te gaan in een zekere gerustheid, om dan je ogen op te slaan in de eeuwige verdoemenis. Zoveel gevaarlijker, denk ik wel eens, dan een die uitbreekt in de zonde, die openlijk breekt met alles. We moeten allemaal bekeerd worden, maar er is wel verschil. Eén ding is zeker. En de oudste zoon en de jongste zoon, die thuis blijft en die wegloopt, we moeten allemaal vastlopen. Vastlopen met het Rome van binnen. En met dat kleinburgerlijke ikgericht, zichzelf verafgodende leven. Vastlopen met jezelf. Omkomen met jezelf. Geliefde, dat moeten we leren. Hoe groot mijn zonde, hoe groot mijn vervloeking is. Omkomen met jezelf. En dan gaat ook vanmorgen de prediking nog uit, geliefde. Omdat wij zullen zien wat Salomo gezegd heeft. Alles ijdelheid. U zegt Rome. Ik zeg Amsterdam. Ik zeg de stadion, sport en spel. En dat is op onze lippen bestorven om de zonde aan te duiden. En daar kan de jeugd het mee doen en de heidenwereld erbuiten. Die kunnen het mee doen. En wij, och, wij sluipen zo misschien wel door de wereld. En wij denken nog aan de slippen van Gods volk binnen te komen in de eeuwige gelukzaligheid. Nee. Alles ijdelheid buiten God. Ook dat zelfgenoegzame bestaan van alle dag. Waar de dingen zomaar traag voortgaan en men zo stilletjes aan het leven uitwandelt. Alles ijdelheid. De nood vanmorgen. O God, wat is het leeg buiten u? Ik zo leeg, dat leven van mij zo nameloos leeg. Moeder, leg je handen maar eens in de schoot en overdenk dan maar eens je leven waar je zo vaak om geprezen bent, dat je het zo goed hebt gedaan voor man en kinders en man. Ga nou eens even rustig zitten straks. U heeft misschien wel een lintje gekregen vanwege uw maatschappelijke verdiensten, maar wat zult u straks van God krijgen als u hem ontmoet? Zo gij, Heer, het recht wilt trainen en gaan te slaan ons ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Enig moment moet er komen voor ons allen, geliefden, dat wij vastlopen met onszelf. Zondaar worden voor God, dat is zondaar zijn zonder God leven. Een zondaar zonder God, in dat vreselijke godsgemis. Jezelf waar te nemen als een brandhout voor de hel. Verloren te moeten gaan voor een heilig God. Geliefde, vastlopen. We zijn allemaal weggelopen. Maar er moet een ogenblik komen dat we vastlopen. Als een Onesimus, een groot beest bij u. Een mishagen aan onszelf om ons voor God te vergrootmoedigen. Geliefde, en geen rust meer te vinden. Voordat ook de prediking in ons harte leven is gezegend met die blijde inkomst van Christus. Wat kunnen wij, weer een stapje verder, wat kunnen wij rustig zijn in de ervaringen en de belevingen, geliefde, en in de belijdenissen van de kerk. Maar laten we elkaar en laten onszelf nou nooit meer rustigen. Buiten de vereniging met die dierbare borg Christus Jezus. Opdat ik mag weten, al mijn zonden vergeven en weggeworpen. Blanke gerechtigheid mijn deel. In het bloed van Christus ook mijn zonden. Opgelost. Gods toorn geblust. Met Christus verenigd, dan gedeeld, verwekt, tot leven gekomen. Buiten Jezus, zo vaak gehoord, geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan, geliefde, Is dat voor ons niet de grote nood, dan zal het er niet alleen op aankomen weggelopen, te beleven, vastgelopen in de zonde, maar geen rust voordat we nog een keer vastlopen, waarin? In de armen van de eeuwige liefde, in de armen van Christus vastgelopen. Kom, wie kan dat nou zeggen? Vastgelopen, dat heerlijk vastlopen in de eeuwige liefde en er nooit meer uit te met Paulus te worden, een gevangene van Christus Jezus, een gevangene van de liefde, om eeuwig voor de liefde te leven. Die heerlijkste liefde, die zoetste liefde, in de armen van die borg en middelaar. Geliefden, als dat waar is in ons leven, dan krijg je met Onesimus ook een weg terug. En daar kun je toch wel het leven aan toetsen. Er wordt er vaak gesproken. Ik heb dit beleefd. Daar is ontsluiting gekomen. Daar is een borg geopenbaard. Daar mag ik geloven dat mijn zonden zijn vergeven. En ik hoef het voor niemand ook hier niet over te nemen. Echt niet hoor. Ik hoef het voor niemand over te nemen. Ik hoef het voor niemand te geloven. Maar ik mag één ding u en mezelf voorhouden. Als dat waar is. Vastgelopen de armen van de eeuwige liefde. Dan zal ook dit er moeten zijn. Dan zal er ook een weg terugkomen. Een weg terug. Want nou zit daar Onesimus. Kijken we nog een keer naar hem vanmorgen. In het kamertje bij Paulus. Oh, dat is geen gevangenis hoor. Dat is een kraamkamer. Dat is een kraamkamer. Een verloskamer. Er is nieuw leven gekomen. Daar hoort men de tent weer galmen. Van goden gewijde lofzangen. Daar zit Onesimus. Dan is het gebeurd. Gij zijt gered. God heeft u wel gedaan. De vrijheid van de kinderen Gods gebracht. Weet je wat die man nou wil, die Onesimus? Die wil bij Paulus blijven. Dan wil je bij het middel blijven. Maar het middel moet wegvallen. En Paulus zegt, Onesimus, dan moet je terug. 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 Ja, maar ik wil hier blijven. Paulus, bij u blijven hier in Rome. En ik wil met u arbeiden in de evangelie. Ik wil voorganger worden. Ik wil ook. Onesimus, je moet terug. Dat klopt. Dan komt alles weer terug. Diezelfde weg. En dan onderweg, zoveel bezwaren, weer die benauwdheden. En dan, Paulus zegt, Onesimus, ga terug. Ik zal een briefje schrijven, neem dat maar mee. Maar je moet wel terug, jongen. Weet je wat dat betekent, gemeente? Als God je bekeert, dan krijg je je oude leven terug. Dat weet je niet. Moet je terug. Moet goed maken. Dat er goed te maken is, dat kan soms niet meer. Er zijn er overleden die je nog had willen spreken. Ze zijn er niet meer. Maar je moet terug naar je oude meester, Philemon. In dat gezin waar je woont, je moet terug. En dan krijgt de mens ook zichzelf terug. Maar dat is een andere geschiedenis, geliefde. Een andere geschiedenis. Maar één ding is zeker. Je krijgt een weg terug. En weet je wat voor weg dat is? Dat is dwars tegen alles in. Een dood mens is als een dode vis. Die gaan met de stroom mee. Ze zijn bekeerd, maar ze kunnen in alles mee. Maar een levende vis kan tegen de stroom in. Dat is levende kerk. Tegen de stroom in. Terug. Terug naar Kolossen. Terug naar de slavendienst. Je krijgt je oude leven terug. Zo gaat Onesimus naar huis. Via Kolossen naar Jeruzalem, dat boven is. Dat is de weg van Gods kerk, geliefde. Die krijgen ook een weg terug. Vele moeite. Vele zorg. En waarom dan, Heer? Waarom dan? Zo'n weg terug. Omdat jouw kroontje straks gezet moet worden op een hoofd dat daarvoor geschikt is. Jongen, het kroontje moet passen. En daarom die slagen, daarom die moeite en zorgen, daarom dat leven, via Kolossen naar Jeruzalem, aan het kroontje moet passen. Geliefde, weggelopen, vastgelopen, tweemaal, met jezelf, om dan vast te lopen in Christus, en nooit meer weg te kunnen lopen. Al is mijn hart nog zo dwaalziek, ben ik vanmorgen weer overal geweest. God zoekt je op. Verder lopen, mijn kind. Doorlopen via Kolossen naar Jeruzalem, dat boven is. En dan nooit meer. Nooit meer weg. Geliefde, nooit meer weg. Dan komt een zwerver thuis. Dan komt een wegloper. Voor eeuwig in de gevangenis van Gods liefde. Amen. Laten we eindigen. Heren, en als dat nou niet gebeurt, dan komen we in de gevangenis van de rampzaligheid. Ook vanmorgen heeft het u behaagd ons dat nog voor te stellen. David heeft het uitgeroepen. Wie ben ik, wat is mijn huis? En zo zouden we het ook wel mogen zeggen, wie zijn wij? Hier om dat nog te mogen horen. Er zijn er zoveel die dat nu wel zouden willen, maar die dat nooit meer zullen horen. Wie zijn wij dat u het ons nog geeft om te horen dat onze weg van nature doodloopt? Maar dat er voor mensen op een doodlopende weg nog bekering mogelijk is. En geef dat dat de vrucht mag zijn. De prediking van dit morgen. Dat we nou eens vastlopen. Niet meer met mensen die het nooit goed doen. Niet meer met de omstandigheden die niet deugen. Het volk, het land, overheid. Daar lopen we mee vast. Want dat is allemaal niet goed. Maar nou, vanmorgen vastlopen met onszelf. Een heilig mishagen aan onszelf. Ik zou mezelf wel willen uitspuwen. Heren, komt u dan. En geef dat. Zet de val maar open. En geef ons een heilig vastlopen. Uw verzoening over onze zonde, als het kan en mag, heren. En met uw raad kan bestand brengen ons dan ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik samen. Om te horen wie u bent, want daar gaat het om. In de verzoening van al onze zonden. Uit genade. Amen. De slotzang zei uit de 147e psalm, dan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt in hun smarten, die in de zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En wat er verder volgt, het tweede van 147. Thank you. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.